gelijk uitspreken. Eigenlijk een soort proclamatie dat aan hem alle macht is. Van u is de eer en de heerlijkheid en de macht.
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook hier op aarde. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook hier op aarde. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Onze Vader,
onze Vader. Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
We zijn hier met elkaar van mensen misschien van allerlei achtergronden. En we zingen het volgende lied, U die via duizend wegen hier ons samenbracht. Zend ons ook als het ware weer uit via duizend wegen. En dat is ook ons verlangen na deze avond, dat we worden uitgezonden. Na datgene wat we hebben gehoord, kunnen we als het goed is weer de wereld in en een licht zijn. Hier is ons leven. Heer, u bent mijn leven, ja.
Het pad, de weg. Goedenavond allemaal. Jullie mogen lekker gaan zitten, ja. Fantastisch dat jullie gekomen zijn op deze wat doe jij daaraan avond. Niet wat doe jij daaraan, dat is wat anders. Dat doe je niks, je bent hier gewoon gekomen en misschien voor de allereerste keer. Ik zag een aantal mensen die dat ook zeiden tegen een ander. Ja, ik ben hier voor het eerst, waar moet ik heen? Nou, fantastisch dat je hier gekomen bent. En ik hoop ook echt dat je je op je gemak voelt, al is het misschien vreemd voor jou. Misschien het christelijk geloof nieuw voor jou, dan zou ik zeggen, laat het over je heen komen. En zie wat daar echt van is, dat je zegt van, hé, dat neem ik mee. Misschien ben je hier gekomen voor de zoveelste avond en dat zou zomaar kunnen. En dat je maar eindeloos aan het wroeten bent in je eigen leven en in je eigen geestelijk leven. Of er dan wel wat is of niet wat is. Of je de ene keer een groen licht hebt of de andere keer een oranje knipperlicht. En vanavond gaat het daar helemaal niet over wat voor kleurlicht je bent, maar of je licht bent. Zoals de Bijbel zegt op heel veel plekken, maar onder andere in Efeze 5. Daar zegt Paulus, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van het licht. En ik hoop dat je dat verlangen ook hebt in deze donkere wereld. Gelukkig is het buiten donker geworden. En om in deze wereld licht te zijn. Het bijzondere is dat het aardedonker was aan het begin van deze wereld. En dat God sprak, er is licht en er was licht. En het bijzondere is dat de Heer Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. En later zegt hij tegen zijn discipelen, jullie zijn lichten in de wereld. Als het ware zoals een reflector werkt. Hij schijnt in jou, in mij, waardoor ik licht mag, de lichtdrager mag zijn. Hij heeft iets in mij ontstoken. En daar gaan we vanavond over hebben. Het is geweldig dat je gekomen bent. En we gaan dat niet alleen doen. We gaan dat doen met hele passende, mooie liederen die Christian en de zijnen gaan zingen en met ons gaan zingen. Dus dank dat jullie gekomen zijn. En zij zijn vanuit allerlei plekjes in het land gekomen. Ik kom uit Almere. En Ronnie Heijboer is hier vanavond ook. En hij komt uit Borneo. Dat is een eindje fietsen. Maar van harte welkom, Ronnie. Het is voor mij een genoegen om, wat is het vandaag voor de derde keer? In Goes, gisteren in Almere, nu hier jou te mogen verwelkomen. En het is voor mij echt bijzonder om samen op te trekken, om te horen zeg maar het werk wat God door jou heen, want jij bent een instrument in zijn hand, maar door jou heen doet in deze wereld. En je mag er vanavond van delen, van de grote dingen die God in jouw leven heeft gedaan en doet. En dat hoop ik ook, als je naar het verhaal van Ronnie luistert, de verhalen die hij vertelt, dat je daardoorheen God verheerlijkt. Maar even terug naar dat licht, zo'n licht als Ronnie mag zijn, als zendeling, het Indonesische deel van Borneo. Zoals jij mag zijn in Gouda of in Berkel, Rode Reis of Woerden of waar je ook woont. Het is als het ware dat je aangestoken bent. En het is ons verlangen als jij daar dat het aanstekelijk werkt, namelijk de wereld is zo koud en zo duister en zo somber. Dat hou je niet voor mogelijk. Als je even jouw huiskamertje uitkomt, dan zie je het al. De eenzaamheid straalt van de ogen af. Ga maar eens in de trein zitten, in de bus zitten, je ziet het. En gisteren kwam ik nog bij een man die echt één hoopje man was. Want hij kon niet aan de hoge maatstaven voldoen van de prestatiesamenleving zoals we die met elkaar vormen. Misschien herken je dat wel. En hij was letterlijk in elkaar gedrukt. En hij zat daar als een hoopje man. Want zijn vader was hoogleraar en hij kon er niet aan voldoen. En dagelijks komen deze mensen op, dat soort mensen op visite. Ze kunnen er niet aan voldoen. En het is één grote duisternis. Zijn enige verlangen was mag ik een einde aan mijn leven maken? Kan ik zelfmoord plegen? Want in mijn eenzaamheid is zo'n langzame dood, in mijn eenzaamheid sterf ik elke dag een beetje. En vanmorgen kreeg ik een appje van hem. Hij zegt, Bert, er is wat veranderd. Mijn hele leven lijkt verlicht te zijn. Wat is er gebeurd? Nou, de man heeft een feest van genade tegengekomen. Namelijk dat God niet van jou onmogelijke prestaties verwacht, maar het onmogelijke zelf mogelijk heeft gemaakt door te sterven. Zichzelf te geven. En voordat je dus vanavond aan wat doe jij daaraan begint, nou, daar gaan we straks veel meer over horen. Vergeet dat niet. Hij heeft er alles aan gedaan. Alles. En hij kwam als een licht in deze wereld. En de lampen die mogen uit. Want je zult zien op het moment als het donker wordt, dan als er maar één klein lichtje zou zijn, dan nog verlicht dat. Het licht is altijd sterker als de duisternis. En al wandel jij in de duisternis, het is zo'n bijzonder wonder dat God die licht is, in jouw duisternis wil komen. Maar niet alleen als doel dat jij een ticket to heaven hebt en dat het goed zit met jou en dat je daarna je eigen leventje kan leven. Maar als doel dat het aanstekelijk werkt, aanstekend en als een beweging door deze wereld gaat die duister is en het iedereen verlicht. En daarom op je stoel heb je een plekje gevonden, of heb je een kaarsje gevonden, een vaccinielichtje. En die mag je erbij pakken. Want dat vaccinielichtje dat is gekomen. Als dat vaccinielichtje, als je dat pakt, dat is eigenlijk het lampje. Als je dat uit hebt, ja, dat lampje brandt nu niet. En steek hem ook nog niet aan als je rookt. Ik zie al, ik zie de rokers, er zijn er twee hier, die hebben hem al aangestoken. Nee? Dat zou namaakvuur zijn. Als iemand anders, als het licht van de wereld, en dat ben ik niet hoor, maar als de Heer Jezus het jou niet verlicht, dan is het namaaklicht. En ik wil je vragen om eens te zien wat er gebeurt als wij het serieus zouden nemen. Door het licht te verspreiden in een aanstekelijke beweging. En Christian gaat een lied voor ons zingen. En ondertussen mag je bij elkaar de kaarsjes aansteken, zodat je ziet een aanstekelijke beweging. En dat begint bij één iemand. Kijk maar. Hier begint hij. Dus ik wil vragen of je stil wilt zijn en gewoon het licht wilt volgen en wilt luisteren naar de muziek.
There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, consuming torch, and hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, the tired and weak, and hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world.
Laten we samen bidden. Heere God, wat is het bijzonder dat we, zoals deze zaal duister was, dat ons hart, ons leven, deze wereld zo duister is zonder uw licht. Geen hoop. En we willen u danken dat uw spreken, uw woord, een licht ontsteekt, een leven geeft, aanstekelijk werkt en ons lichten laat zijn in deze wereld. En ik wil u bidden voor iedereen in de zaal die nog in de duisternis wandelt, dat hij of zij de zaal niet eerder zal verlaten vanavond, in de diepe wetenschap aangestoken te zijn, getrokken te zijn vanuit de duisternis tot uw licht. Maar ik wil u ook vragen, heren. En het is vanaf nu ongeveer een jaar ons gebed. Dat we deze wereld, die zo donker is, dat we naar uw roepstem zullen luisteren. Uw discipelen zullen zijn. En de wereld in zullen gaan. Als een licht. Als een bron van hoop, als een baken. Om in uw kracht en in uw naam een verschil te maken. Wilt u een hele bijzondere avond geven door dat u uw licht en uw waarheid hier zendt. Dat we mogen horen en mogen geloven. Heilige Geest, wij willen u heel eerbiedig vragen, wilt u zo tastbaar en zo krachtig in ons midden zijn. En wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Voordat er iets ontstaat van brand, want eigenlijk is dit niet heel erg toegestaan, mag je hem uitblazen. En gaan we samen een geweldig mooi liederen, twee liederen, ook met elkaar zingen. En de eerste lied wat we zingen is volgens mij Samen in de Naam van de Heer Jezus. En kom erbij gaan staan als de lampen aan zijn.
Zoeken naar het plan van onze Heer.
te keren, omdat hij erover waakt. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn open, naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus triomfaat, mijn verlosser.
Ons verlangen vanavond dat God spreekt. Ik hoop dat het jouw verlangen ook is. Dat we niet zomaar hier zijn om misschien een mooie avond te hebben of met elkaar een gezellig avond. Maar dat we daarna uitstrekken dat die levende God, die dit heelal niet kan bevatten, die zo ontzettend groot is, dat hij echt met ons gaat praten vanavond. Geloof je dat? Dat dat kan. En als je dat gelooft, en ik geloof dat, dan willen we vanavond met elkaar uitspreken. Heer, spreek tot ons. Spreek, o Heer. En leid ons dan op de weg die u met ons heeft.
Ons
zekerheid. Al wat u belooft, wordt eens werkelijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw
Voltooi uw kerk. Vroeger dacht ik dat dat een, als dat daarover ging, dat God zijn kerk moest voltooien, dacht ik dat dat een of ander nieuwbouwkerkproject was. Maar het gaat over het voltooien wat hij in jou begonnen is te doen. En in mij, zoals de Heer Jezus het zei, blijf in mij en ik in u. En dat over die wijnstok en die ranken. En er staat zo'n, dat sluit er niet af, maar dat voor ons is dat een pericoopje, het slotje. En er staat, de Vader wordt verheerlijkt wanneer je veel vrucht draagt. Hoe draag je meer vrucht? Door in hem te zijn, je relatie in hem. En van de week was ik op een bruiloft en die bruiloft was hier niet ver vandaan. En die bruiloft vond plaats in een soort appelboomgaard. En al, ja, dan word ik helemaal overvallen door prikkels en zo. Heel veel prikkels, daar heb ik soms last van. Andere mensen hebben er soms meer last van, maar van mijn gedrag dan op die prikkels. Maar wat gebeurt er? Dan loop ik gewoon even tot rust te komen door gewoon die appelboomgaard heen te lopen. En hun een feestje vieren, de bruiloft, en ik loop even weg. En toen viel mijn oog hierop. Wat een vrucht, hè? Echt fantastisch. Die hele appelboomgaard vol vrucht. En één boompje zonder vrucht. Ik vroeg aan die mensen, hebben jullie hier al alle appels afgehaald? Nee, daar groeiden geen appels aan. Daar kwam niks. Ik zeg, heb je hem dan niet gelijk? Kopje kleiner gemaakt. Nee, misschien volgend jaar. Dit beeld, hè, moet je maar meenemen vanavond. Gewoon naar huis. Als het gaat over wat laat jij aan vruchten zien. En niet zo dat jij vruchten kan toveren. Er kunnen alleen vruchten komen als je in hem bent. En zijn sappen tot je neemt. Dan komt er vrucht, automatisch. Maar in hem zijn en zijn woorden tot je neem. En dan is het niet, lees je Bijbel, bid elke dag. Maar dan is het één letter veranderd. Leef je Bijbel, bid elke dag. Dan is het, Heere God, hoe moet ik dit, uw woord, in mijn leven omzetten in vruchten, in de praktijk? Wilt u mij dat leren? Wilt u dat doen door mij heen? En dan krijg je eigenlijk een soort spanningsveld wat je ziet in Jesaja 58. En ik wil samen met jullie dat lezen. Op alle locaties van jij daar in deze tour van wat doe jij daaraan, lezen we dat. En ik lees het gewoon voor wat er staat. Roep luidkeels, houd u niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Als een volk dat gerechtigheid doet en recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Zij vinden er een vreugde in om tot God te naderen. Kan er van jou gezegd worden dat je het een vreugde vindt om gebedstijd, ontmoetingstijd met de levende te hebben? Nou, zij wel. En vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden vreugde in om tot God te naderen. Terwijl zij zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie je dat? Dat is een spanningsveld. Dat je zegt, ja, maar ik vond er vreugde in om te bidden. En om voor God te leven en om te vasten. Maar ondertussen, Heere, waar bent u? Het lijkt wel alsof er een metersdik plafond zit. Of dat u uw vingers tussen in uw oren duwt en mij niet wil horen. Hoe zit dat met jouw gebedsverhoringen in het dagelijks leven? Als je bidt voor iemand op school of voor wat dan ook. Of is jouw gebedsleven, moet je maar thuis eens evalueren. Als je aan het schrijven bent, draait je gebedsleven om ikke, zeg maar. Mijn brood, wilt u dat zegenen? Wilt u mij gezondheid geven? En mij, ik. Nou, hier in ieder geval, ze vinden de vreugde in om God te naderen. Maar terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Er staat erachter, zie op uw vaste dag zoekt u uw eigen wens. En bult u al uw arbeiders af. U doet onrecht. Zie u vast om te twisten en om ruzie te maken en om godloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Ga niet doen wie de beste is in dat hele christendom. Dit is het jodendom, maar ik zeg het even vertalen direct naar jou. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies? Dat de mens zich een dag lang verootmoedigt en zij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat een dag die de Heere welgevallig is? Is het niet dit? Het vaste dat ik verkies. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. En dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood gaat delen met wie honger lijden als je je broodtrommeltje in de school neemt en op je werk? Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt? Heere, geef ons dagelijks brood en laat ze op Borneo en allerlei plekken in de aarde omkomen van de honger. Nee, ja, dat is het ook weer niet. Het brengt een spanningsveld. Neem het maar mee. Want de vraag is, wat doe jij daaraan? En dat je de ellendige ontheemde een thuis biedt. Nou, heel kort, dit was mijn probleem. Ik ging over deze tekst in Barneveld spreken. En ik dacht, nou, ik moet dit echt tegen de Barnevelders vertellen. 'S Ochtends kreeg ik een telefoontje van pleegzorg. Ik had ze aan de telefoon. En ze zeiden van, ja, we hebben een crisisplaatsing. Maar u heeft betrouwbare netwerken in Almere. Want jullie zijn christen. En zouden jullie nadenken en zoeken naar een gezin die een meisje kunnen ontfermen en kunnen herbergen? Want ze leeft in een betonnen bunker. Toen zei ik, mevrouw, het is maandag, het is mijn vrije dag. Ik zal er later even over nadenken. Dus ik leg de hoorn neer en ik ga koffie drinken met mijn vrouw. En 's avonds sta ik in Barneveld en ik lees dit voor. Is het niet dit dat ik verkies dat u de ellendig ontheemden thuis biedt? Weet je, dit gaat jou en mij aan. Dit ging daar mij aan. En op dat moment moest ik tegen mijn vrouw gaan zeggen, dit moet ik doen. En ik zei tegen de Barnumveldse mensen heel eerlijk, ik zeg, jongens, dit moet ik vertellen. Maar willen jullie voor mij bidden dat als ik zo meteen mijn vrouw bel, dat in goede aarde valt? En ik belde op naar mijn vrouw toen ik de straat uit was gereden. En ze zei, wat was dat voor telefoontje vanmorgen? Zij vroeg het, hè? Ik zeg, nou, dat was pleegzorg. Ze zegt, ik denk dat we dat kind in huis moeten nemen. Om wie gaat het? Ja. Is het niet dit dat je je de ellendige ontheemden een thuis biedt? Wie kan jij een thuis bieden die op je weg geplaatst wordt? Dat als je een naakte ziet, dat u hem kleedt. En er staat er nog iets achter. Lees goed, hè, dat is de Bijbel. Dat je je voor je eigen vlees en bloed niet verbergt. Dus dat wil zeggen, jij komt onderweg iemand tegen die naakt is. En die moet zich schamen voor zijn naaktheid. En jij denkt, dit kan niet zo wezen. Dus jij trekt jouw kleding uit. En laat die zonder schaamte weggaan, die verkleding. En voor je eigen vlees en bloed verberg je je niet. Dat is nog wat anders als een van die 95 exemplaren uit je kledingkast halen. Dan, wat gebeurt er dan als je dat doet? Als je deze vruchten aan je boom hangen, dan zal je licht doorbreken als de dageraad. Uw herstel zal snel intreden. Uw gerechtigheid, het zal voor je uitgaan. Dat is zo mooi, hè? We proberen met heel veel bescheidenheid in Almere een getuigende gemeente te zijn. Zit een vrouw die zit bij de kapper. Die kapper doet helemaal nergens aan. Die zit bij de kapper en die vrouw wordt dus geknipt door die andere mevrouw. En wat gebeurt er? Op dat moment zegt zij, ja, we zijn binnenkort 25 jaar getrouwd. En het is eigenlijk best wel een groot wonder, want mijn man leeft nog. En die was bijna dood en ik. En we hebben zo vaak ruzie gehad. Er moet wel een God bestaan. Zou er iemand, al knippend, hè? Ik bedoel, die vrouw die zit daar gewoon. Zou er iemand voor ons kunnen bidden als we 25 jaar getrouwd zijn? Want dat is volgende week. En dan hebben we een feest in de bioscoop. En de kapper zegt, nou, dat denk ik wel. Ik denk, 3 straten verder heb je die kerk. Geheid dat ze dat doen. Want die kunnen zo over God vertellen. Mijn vrouw komt binnen en zegt, we hebben binnenkort een feest in de bioscoop, 25 jaar getrouwd. En we denken dat God er is en dat we die willen we in de volgende 25 jaar van ons leven graag betrekken. Het gaat voor je uit. En pas stond ik voor het eerst van mijn leven, en misschien ben jij er al vaker geweest, ik niet. Maar ik stond pas voor het eerst van mijn leven in de bioscoop. Omdat de gerechtigheid er vooruit ging. En verrassend is dat. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. Luister zomaar naar de getuigenissen van papa Ronnie. En de heerlijkheid van de Heere zal je achterhoeden. Dat is je bescherming zijn. En niet altijd betekent dat je niks gebeurt. Want deze zomer werd ik nog aangevallen, letterlijk. Gewoon gekrapt, geslagen, geschopt door iemand die helemaal... Ja, je zou zeggen overstuur, maar bezeten was. Kan gebeuren. Maar God, ik ben hier. Dan zul je roepen. Dan zul je bidden. En de Heer zal antwoorden. Dan zul je om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Wow, dat is snelheid in contact. Dat is connectie, dat is relatie. Zoek je dat? Nou, leef je Bijbel. Als je het juk uit je midden weg doet. Het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Misschien kom je uit de reformatorische gezindte hier zo, zeg maar. Maar ik kom daar ook uit en ik deed eraan mee. Waaraan mee? Nou, heb je dat gezien en heb je dat gehoord? En dat geklets en gepraat over dingen en gemopper over dominees en dit en zus en zo. Het uitsteken van de vinger, moet je dat zien? En het uitspreken van onrecht. Als je daarmee kapt, stop ermee. Desnoods amputeer die vinger als dat in de weg zit. En als je je hart opent voor de hongerige en de verdrukte ziel verzadigt. Als je zegt tegen een man die daar zit en je begint bijna te huilen als je er zit en je ziet dat het landt. Als je tegen die man zegt, ik ben geen psychiater, ik ben geen psycholoog, ik ben geen maatschappelijk werker. Maar ik ben de ambassadeur van de Heer Jezus. En de Heer Jezus kent jou. En hij wil niet dat jij maar voor hem presteert, maar hij wil dat je van zijn genade leeft. En je ziet dat het valt bij die man na wat meer woorden. Als je je hart opent voor de hongerige, de verdrukte ziel verzadigt, dan gaat het licht aan. En de man stuurt een appje. Een dag later, ik ben erdoor verlicht. Ik ga vandaag de preek kijken die je stuurde. En uw donkerheid zal zijn als de middag. Nou, stralende zon daar in Israël. En de Heere zal u voortdurend leiden en hij zal uw ziel verzadigen. In dorre streken, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, die zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer in kan wonen. Tot zover even. Want we gaan luisteren naar de praktijk vandaag. Dit. Leef je Bijbel. En ga dit niet nu boem aan de kant gooien met allemaal ja maar's en theologische dingen. Nee. Leef je Bijbel. Biddend. Heren. Wilt u mij leren wat ik eraan mag doen? Hoe ik dit moet doen wat u hier zegt? Wilt u situaties op mijn weg brengen? En dan gebeuren er mooie dingen. Het is, voordat we gaan luisteren naar wat Ronnie vertelt, en wil ik je vragen om je zometeen niet te gaan vergapen aan een boom vol vruchten en zeggen van oké, dit is, ik ben lam geslagen. Het is Gods genade, maar in het begin komen de kleine appeltjes aan, heb ik van de week gezien. En er komen er een paar appeltjes aan. En een jaar later komen de grotere en meer appels aan. En 25 jaar later, dan mag je verwachten dat er veel vrucht is en de Vader erdoor verheerlijkt wordt. We gaan samen zingen over die Jesaja 58. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. En hoef je geen dominee te worden, kan je gewoon metselaar blijven. Maar mijn leven in uw dienst te besteden, anders te zijn, van u te zijn, licht te zijn. En daarna zingt Christian een sololied, Go Light Your World. En daarna dan gaan we luisteren naar wat Ronnie ons vandaag te zeggen heeft.
Alleen en verlaten, door anderen in de steek gelaten. De hele dag zittend langs de weg en niemand die kijkt naar wie waardeloos lijkt. Ja, uitzichtloos en eindeloos hoop. Tot iemand die langs zal komen lopen. Haar hulpgeroep wordt bijna niet gehoord, want mensen zijn druk met hun eigen geluk. Maar ik ken een man die zich niet heeft geschaamd om te knielen bij mensen in nood. Hij koos ervoor om anderen te dienen en ging zelf zo ver, tot in de dood. Een heel gezin waar zij voor moet zorgen, met telkens de onzekerheid van morgen. En zo blijft ze vechten voor wat geld, tot haar kracht is vergaan. Ze niet meer kan staan. Oh, wie kan hier nu woorden aan geven? Hoe het is om zo te moeten leven. De droefheid straalt af van haar gezicht. Oh, het lijden is groot. Van de wereld in nood. Maar ik ken een man die zijn tijd heeft gegeven aan andere mensen in nood. Hij koos ervoor om anderen te dienen en ging zelf zo ver, ja, tot in de dood. Het was vaak eenvoudig, de enkeling
waar hij zijn aandacht en liefde aan gaf. Hij hoorde het roepen om hulp en twijfelde niet, maar ging erop af. Om die man die ik dien ook te volgen naar mensen in nood. Ben ik bereid om zijn liefde te delen met hen, zoals hij gebood.
Wel, goedenavond. Slamat malam, zeggen we bij ons. Slamat malam. Geweldig om hier te zijn. Het is mijn eerste keer in Gouda, dus hier hebben ze ook mensen, heb ik in de gaten. Geweldig. Prijs de Heer. En heel fijn dat we bij elkaar kunnen komen om God groot te maken. We zijn allemaal hier vanwege Hem. Niet vanwege deze persoon, die persoon, allemaal bij elkaar, maar vanwege hem. En wat een voorrecht dat we dit kunnen doen hier, in deze democratische land, die de vrijheid geeft om dit te mogen doen. Veel landen in de wereld kun je dit niet doen. Moet je gaan schuilen, moet je verbergen, moet je gaan lopen als van allerlei dingen doen om zo nodig te niet, dat de mensen je niet kunnen zien. Maar hier hebben we die vrijheid. En daar mogen we de Heer heel veel voor bedanken. Neem dat alsjeblieft nooit vanzelfsprekend. Dank de Heer dat je dit mag doen. Ja, heel fijn dat we hier kunnen zijn. Ik heb 700 kinderen daarbij in Borneo. En die willen allemaal met me meekomen. Al mijn tassen dragen en meekomen om mee te schaatsen hier. En sneeuwballen te gooien en alles. Ze hebben geen flauw idee wat dat betekent. Ja, ik weet, een paar jaar geleden was ik hier een keer in februari in België. En toen sneeuwde het net en ik belde terug en ik zei, oh, het sneeuwt hier. En toen zei ze, oh, dad, bring some back for us. Ja? Ik zeg, ja. Heb je flauw? Als het bij ons 25 graden is, wel eens, 25 graden, dan zitten ze allemaal zo al van, oh, het is koud. Ik zeg, je weet niet wat koud is, ga maar in die koelkast zitten daar een tijdje en dan weet je pas wat koud is. Heb ik geen flauw idee wat koud is. Maar heel leuk om hier te zijn. Ik wil eventjes Gods woord brengen. Ja, en eventjes vertellen. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Ja, maar ik wil gewoon eventjes jullie bemoedigen. Dat hey, als God iemand zoals mij en mijn vrouw kan gebruiken, dan kan God iedereen gebruiken. We zijn allemaal kinderen van hem. En hij heeft een taak voor ons allemaal. Hij heeft ons allemaal gaven en giften gegeven. Toevertrouwd om te gebruiken, om hem groot te maken en om het licht te zijn in deze wereld, om het te vertellen overal, om te gaan waar dan ook, ja, om zijn boodschap van liefde en bevrijding uit te delen. Zijn liefde uit te delen. Ik weet niet of je in de gaten hebt, maar liefde is niet zoveel meer vrij in deze wereld meer. Liefde uitdelen. De meeste mensen die denken, als je over liefde hebt, dan heb je het meteen over iets anders. Maar Gods liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde, dat je voor een mens zo kan houden, dat hij ervoor over heeft om zijn eigen leven daarop te offeren. Omdat hij zoveel van ons houdt. Vergeet dat nooit. Die offer die hij heeft gemaakt voor ons. En daarvoor hebben we ook communie. Hoe noem je dat hier, communie? Hè? Ja, elke keer. Ja, doe dat in herdenking van mij. Ja, hij weet hoe dom wij kunnen zijn, hoe vlug wij dingen kunnen vergeten. Dus doe dit dan in herdenking van mij. Ja, de herdenking wie hij is en herdenking van wat hij heeft gedaan voor ons. zijn leven opgeofferd voor ons, omdat hij zoveel van ons houdt. En nu geeft hij dat taak aan ons. Ik wil eventjes een stukje lezen van 2 Timotheus, hoofdstuk 4. En dit is Paulus die dit schrijft. Ik bezweer je voor God en voor Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen. Ik bezweer je bij zijn verschijning en zijn koninkrijk. Verkondig de boodschap, dring aan, of het nu gelegen komt of niet. Ja? Weerleg, berisp, moedig aan. Ja, sorry hoor, sommige van deze woorden heb ik nog nooit eerder gesproken. Dus voor mij is het allemaal double dutch bijna. Wees altijd geduldig en blijf de mensen onderrichten. Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer. Hey. Ja, maar hun eigen begeerte volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen. Blijf jij echter in alle omstandigheden nuchter. Draag het lijden. Doe je werk als evangelist en volbreng je dienende taak. Wat mij aangaat, mijn bloed vloeit al. Het uur van mijn heengaan is al aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard. Wat mij nog wacht is de prijs, de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal omhangen op de grote dag. En niet alleen voor mij, maar ook allen die verlangend hebben uitgezien naar zijn verschijning. Zo hij. Nou, we leven in, ja, dit is Paulus die dit zegt en Paulus die dit deelt met Timotheus. Paulus die is nu, ja, je kent zijn leven wel, hij is toen op een wonderbaarlijke wijze is hij tot bekering gekomen. De Heer heeft hem toen van zijn paard afgeslagen toen hij dan naar Damascus wilde gaan om al die christenen daar op te halen en terug te brengen naar Jeruzalem. Ja, dus je kent het verhaal wel. Maar en van die dag af aan hij gaf zijn eigen helemaal over aan de Heer. Totaal overgeven aan God. Ja, hij wist dat zijn leven nu, ja, van hem was. Ja, ik weet niet met jullie, maar de dag dat ik wist dat, toen ik Jezus in mijn leven vroeg, ik wist dat mijn leven niet meer van mij was. Het was wel van mij, ik bedoel, ik ben geen robot, maar ik wist dat hij naar de kruis was gegaan en heeft in mij gekocht. Hij heeft mij gekocht en daarvoor ben ik niet mijn eigen meer, maar ben ik van hem. Dus ik ben hier nou. Ja, van die dag af aan ben ik om God te dienen. God te dienen met alles. En alles wat ik heb, is allemaal van hem. Alles wat ik heb. Mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen is van hem. Mijn bezittingen zijn allemaal van hem. Heeft hij mij toevertrouwd voor de tijd dat ik hier mag ademhalen op deze aarde. Ja, alles. Alle gave gift die hij mij toevertrouwd heeft, zijn van hem. Mijn bediening die ik mag doen voor hem is van hem. Alles is van hem. Dus met dat, ja, dan ga je ervoor. Je gaat er helemaal voor. Je weet, ik realiseerde dat mijn leven is dus van hem en ik ga ervoor. Paulus ook, hij bleef maar doorgaan. Hij gaf nooit op. En als je Paulus zijn leven leest in de boeken dat hij geschreven heeft. Ja, zo vaak werd hij bekogeld, werd hij gewipt, werd hij geslagen, werd hij in de gevangenis gegooid. Ja, op de zee, hoe vaak dat hij op de zee daar in de schipbreuk was. En constant bleef hij maar doorgaan. Hij hield nooit op. Er was een tijd daar dat hij uit de stad werd geslepen. Hij is gesleept en daar hadden ze hem toen daar neergekwakt, daar in de zand. En iedereen pakte daar een rots en die begon hem te verkogelen met die, waren geen kiezelstenen, er waren rotsen. En ze sloegen erop af en gooiden die rotsen op hem dood te maken. Nou, en op een gegeven moment, het was net of hij niet meer bewoog. En dus, hun dachten van ze hebben zijn ding gedaan met hem. Ja, want wat hij daar allemaal verteld heeft over de Heere Jezus, ja, dat was, voor hun was dat het finale. En dus ze sleten hem naar buiten en ze bekogelden hem daar met de rotsen. En daar was hij, dachten ze dat hij dood was, maar hij was bewusteloos. En een keer toen iedereen weer terug in de stad ging, hij werd wakker, hij poetste zijn eigen af zo. En hij stond weer op, ja, poetste zijn eigen af. dat is mijn Heiboer-translatie. Het staat niet precies zo als dat in het woord, maar zo denk ik dat het zo ongeveer ging. En hij zei niet, toen hij opstond en poetste zijn eigen af, nou, en nou heb ik genoeg, Heer. Ik heb er genoeg van, ik heb mijn prakje wel gedaan, ik heb mijn ding gedaan, ik ga nou heerlijk terug naar Troas, daar ga ik heerlijk met pensioen, en dan ga ik lekker genieten van de rest van mijn leven die ik nog over heb. Laat er maar jongeren maar in plaats van mij doen, laat hun maar verder werken hier nou, maar ik heb het nou gedaan. Ja, en dus ik ga heerlijk daar aan de strand liggen en heerlijk genieten van de rest van mijn leven. Staat er daarin bij jullie Bijbel? Ik geloof het niet, hè? Die van mij ook niet. Hij poetste zijn eigen af en hij ging weer terug de stad in. Weer terug de stad in. Die man die gaf nooit op. Die bleef maar doorgaan. Koste wat kost. Hij wist dat hij dit boodschap van bevrijding, van liefde door moest geven aan de rest van de mensen. En hier, 2 Timotheus is het laatste boek dat hij geschreven heeft. Hij wist dat elk moment, ja, hij zegt hier, elk moment, ja, wat mij aangaat, mijn bloed vloeit al, het uur van mijn heengaan is aangebroken. Hij wist dat hij elk moment zou die geëxecuteerd worden. En nog gaat hij Timotheus bemoedigen. Timotheus, kom op jongen, jij kan het doen. Ga ervoor, hier, alles, ja, doe me na. Ga ervoor. Ga de kerken, ga de gemeentes bemoedigen. Ga ze opbouwen. Ga ze vertellen. Spreek het woord. Ja, blijf doorgaan. Je kunt het doen. Hij hield nooit op. Nou, ik heb er veel van geleerd. Ik heb zelf in de gevangenis gezeten daar in Indonesië van een tijdje. Ja, niet omdat ik dat wilde. En ook niet omdat ik niet iets misgedaan heb. Gewoon een geestelijk gestoorde vrouw die sprong voor mijn auto. Die wilde zelfmoord plegen. En die heeft het toen ook gedaan. Ik was degene die daar voorbij kwam rijden. Alleen in de auto. Daar bij ons is het, in Borneo is het een tand voor een tand. Ja, een oog voor een oog. Dus als jij daar iemand doodt, dan mogen hun eentje van jullie doden. En dus ik wist, ze zeggen altijd, als je een aanrijding zo hebt, nooit stoppen. Maar ga door naar de volgende plaats, naar het politiebureau daar. Maar ik, toen die mevrouw daar voor mijn auto sprong, daar en ik, ja, ik raakte haar aan, ze vloog zo de berm in. En ik stopte me, en ik stapte uit en ik zei, Jezus, alsjeblieft Jezus, ja, wat moet ik nou doen? En ik ging daar meteen naar naartoe en ze leefde nog en ze was bloeden overal. En toen kwamen 2 mannen heel hard aangelopen. Ik denk, nou, elk moment kunnen ze mijn hoofd eraf halen. Ja, sommige mensen zeiden tegen mij een paar jaar geleden, u woont tussen de voormalige koppersnellers. Ik zeg, nee, dat zijn nog steeds koppersnellers daar, sommigen, ja. Ja, dus ik wist elk moment, die 2 die kunnen komen en kunnen mijn kop eraf halen. En dat recht in hun stamrechten, hebben ze het recht erop dat te doen. Maar ja, ik kon ik moest stoppen. Ik kon niet doorgaan, want mijn geweten zou, ja, ik zou daar altijd met lopen met mijn geweten. Dat ik niet gestopt had. Dus je stopt om te kijken of je kan helpen. En toen zei die 2 mannen, ik zeg, help me alsjeblieft. Ik zeg, ze moet naar het ziekenhuis toe. En ze gingen naar haar toe en toen zei ze, oh, het is haar. Zij doet dit altijd. Ze is normaal opgesloten daar naar huis. Nou is ze weer ontsnapt. Ja, ze springt altijd voor auto's. Nou, ze heeft er een mooie zooitje van gemaakt vandaag, hoor. En ik zeg, ja, maar ze moet naar het ziekenhuis. Nee, laat maar, wij doen haar wel. Ja, jij gaat maar naar wij zijn dus politiebureau. Nou, ondertussen waren er nog meer mensen die aankwamen lopen. Dus ik zeg, 2 mannen, kom met mij mee naar de politiebureau. Want de politie daar is meestal corrupt. En dus ja, ik weet wel hoe dat werkt dan. En toen ik terug in de auto stapte, die 2 anderen, die pakten die mevrouw bij de handen zo en de voeten en rukte haar zo naar boven en gooide daar een beetje verder de berm in. Nou, hoorde ik daarna, 1/2 uur later is ze gestorven. Ik moest een boete betalen. Ik moest naar het gevangenis toe. Ik kreeg 5 jaar, zeiden ze. Ja, ze brachten me naar het gevangenis en zeiden ze, je zult hier voor 5 jaar zijn. Ik zeg, well, ik heb niks gedaan. Ze zei, ja, maar jij was er met je auto. Ik zeg, ja, hallo, zij ontsnapte en ze sprong voor mijn auto. Ja, maar als u er niet was geweest, dan was zij nog in het leven. Ik zeg, ja, hè? Ja, nou. Nou, je kunt klagen wat je wil, maar je gaat de bak in. Dus ik de bak in. De gevangenis daar. En de eerste 3 dagen heb ik heel wat afgehuild, hoor. En gezegd van, Heer, wat ben je aan het doen? Ja, ik wil hier helemaal geen gevangenisbediening starten. Daar ben ik hier niet voor gekomen.
Ja, surely, ik heb 200 kinderen. Toen de tijd had ik 200 kinderen te verzorgen. En mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen en al die andere kinderen. Heer, wat ben je aan het doen? Nou, na 3 dagen... Ja, het was net of de Heer zei, die pakte een stuk hout en sloeg me over. Ja, niet echt, maar ik bedoel, het was net zo, weet je wel, dat hij mij over mijn hoofd heen ging doing, ja, weet je wel. En ben je nou klaar met je gemauw? Ja, is het nou gedaan? Toen dacht ik, oké. Ik ben hier voor 5 jaar, dan ben ik hier voor 5 jaar. Kan er niks aan doen. Maar gebruik me alsjeblieft voor die 5 jaar dan. Ik verveel mijn eigen rot hier in die gevangenis. Ja, dus mijn vrouw die mocht elke dag komen en ik mocht een Bijbel hebben, prijs de Heer, en ze mocht ook een beetje eten zwaar, mocht ze af en toe wat brengen. En dus ik had mijn Bijbel en daar in de gevangenis staan, iedereen na een tijdje die kende mij. Iedereen in de hele regio daar. Waarom? Omdat de eerste paar dagen dat ik in de gevangenis zat, een keer kwam er de politie naar me toe in de gevangenis staan. Hij zei, jij hebt bezoek. Ik zei, oh ja? Ja. Hij zei, kom maar mee. Nou, ik tussen 2 politieagenten met mijn machine geweest daar, net of ik een of ander crimineel was, begeleidden ze mij naar het bezoekkamer. En daar waren 20 van onze kinderen. En toen onze kinderen mij zagen, opa, en ze begon te huilen. Nou, dit is de hoofdkantoor van de politie daar. En dus al die politieagenten, die hoorden dat al de commotion daar going, ja, met al die huilende kinderen. Dus die kwamen allemaal uit hun kantoor om te kijken wat er gaande was. En dus hun allemaal mij een huk geven en we gingen allemaal daar samen hand in hand en we gingen bidden met elkaar en hun gingen bidden voor mij. Ze waren boos op de politie, want ze zei, je mag onze vader hier niet in de gevangenis opsluiten, want ze kwamen eerst. En dus, ja, toen ze in de politiebureau kwamen, toen zei ze, waar is onze vader? Jullie vader? Wie is jullie vader? Ja, Paroni. Paroni die blanke, met die lange neus. Ja, die is onze vader. Nou, toen haalden ze mij en toen wij gingen bidden met elkaar en iedereen kwam kijken wat de commotion was. Nou, oké, wij bidden. Half uur later, ja, moesten allemaal naar huis toe en ik weer terug naar mijn cel toe. En dan kwamen, half uur later kwamen ze mij weer halen. Ik zeg, heb ik weer bezoek? Ja, weer bezoek. Nou, de volgende 20 kinderen die kwamen daar. Ik had er 200. Dus iedereen die kende mij al van, ja, heel wijd weg, kenden ze allemaal die ene daar die in de gevangenis zat daar met die lange neus. Nou, 8 dagen heb ik in de gevangenis gezeten, geen 5 jaar, prijs de Heer. Want de ex-hoofdcommissaris van politie was een christen. Hij was al gepensioneerd en hij hoorde dat ik in de gevangenis zat. En hij ging eens kijken of hij mij eruit kon halen, dus heeft hij ook gedaan. Hij kwam naar de politiebureau toe en daar zegt hij, ik kom je eruit halen. Nou, ik moest er nog 5 dagen, dus 8 dagen heb ik erin gezeten. Maar weet je wat, daarna, in mijn cel... In mijn cel was een jongen en die vroeg mij een keer toen ik de Bijbel aan het lezen was. Hij zegt, wie is die God van jou? Hij zegt, want het is net of je ermee getrouwd bent, zo praat je tegen hem. Ik zeg, nou, zo en zo. En ik legde het uit, evangelie, ik gaf hem de boodschap. En toen, een lang verhaal, maar zo is hij tot bekering gekomen. Nou, door die bekering van hem is hij heel anders geworden. Raar, hoe kan dat? Hè? Ja. Dat doet Jezus in onze levens, of niet dan? En is hij tot bekering gekomen en is hij heel anders geworden. En door zijn goed gedrag mocht hij vroeger uit het gevangenis komen. Hij is bij ons terechtgekomen in onze bediening en hij werd een van onze leiders daar. En God heeft hem op zo'n wonderbare manier gebruikt om al het land dat we daar hebben gekocht, 300 hectare grond in het midden van de oerwoud, heeft deze jongen heeft ons geholpen. Hij heeft God gebruikt om dat te kunnen doen. Nou, zeg, en nu is hij bezig met het evangelie verkondigen in zijn eigen stam, de Ahé-stam. Echt een, hoe zeg je dat in Nederland? Een notorious tribe, ja. Primitieve stam die nog heel wat werk nodig heeft. Dus daar is hij nou bezig. Nou, moet je kijken, zeg. Zie, God had één van zijn kinderen, moest hij eventjes de gevangenis instoppen. Zodat anderen het evangelie kunnen horen. De gelegenheid kunnen krijgen om deze boodschap te horen. Zodat hun ook hem aan kunnen roepen en gered kan worden. Eentje van zijn eigen kinderen. Zie je ons, als jij gelooft in de Heer Jezus. Je hebt je leven aan hem gegeven. Je zegt, oh, hier ben ik, Heer. Hier ben ik, zeg het maar. Dan moet je ook bereid zijn dan om alles op te geven wat je hebt. En dan niet mopperen tegen de Heer als hij vraagt aan je nou eventjes de gevangenis in. Ja, wie wil dat? Niemand. En toch was hij bij mij daar in de gevangenis. Na 3 dagen begreep ik het. Ja, ook ben ik hier voor 5 jaar? Nou ja, oké, maar ik weet dat ik niet alleen ben. Hij is bij me. Hij is bij me. En zodoende heeft die andere persoon is tot bekering gekomen. En weet je wat nou meer? Toen ik eruit kwam, ik moest nog bij de gerecht komen en van alles moest er nog gebeuren, maar ik ben vrijgezet uiteindelijk, prijs de Heer. Maar daarna mocht ik naar de gevangenis toe gaan regelmatig, aan de deur kloppen met mijn Bijbel en zeggen, hey, hallo, hier ben ik weer. Hey, Paroni, kom binnen. Zie, voorheen kenden ze mij helemaal niet. Als ik aan de deur had geklopt daar voorheen, dan zeiden ze, hey, wat kom je hier doen? Ja, kom eventjes een verhaaltje vertellen. Ja, hey, hoepel op. Maar nou, hey, prachtig hoe de Heer werkt soms, hè. Maar hij vergt wel soms dat zijn kinderen die offeringen maken. Er zijn broeders en zusters van ons die nou vandaag in de gevangenis zitten. Niet omdat ze criminelen zijn, maar omdat ze het evangelie verkondigd hebben misschien. Over Jezus hebben verteld. Bij ons in Indonesië is er nog steeds, ja, we hebben vrijheid van religie, hebben we, prijs de Heer. Maar er zijn ook nog vele kerken die afgebrand worden. Er is nog een prijs op een hoofd van een voorganger. Je krijgt 5 miljoen rupiah voor een kop van een voorganger. 5 miljoen rupiah is iets van 300 euro. Krijg jij van bepaalde mensen, kun jij 300 euro ontvangen als jij een dominee of een voorganger zijn kop daar eventjes kan aanleveren. Dus nog steeds. Nu nog steeds. En toch gaan die mensen door met het evangelie verkondigen. Die houden niet op. Net als Paulus, niet ophouden, doorgaan, koste wat kost. Ik vergeet nooit meer een paar jaar geleden, toen ik hoorde in een documentaire op televisie in Syrië. Een man daar, die waren ze aan het filmen, en toen zei die man die daar vandaan komt, hij zegt, aan al die rommel waar zijn stad was helemaal gebombardeerd. En toen zegt hij, ja, mijn vrouw hebben ze al vermoord, mijn kinderen hebben ze al vermoord. En mijn moeder en vader en mijn ooms en tantes, ik weet niet waar ze zijn, in de gevangenis ergens, maar of ze nog leven, dat weet ik niet. En toen zei die rapporteur, en waarom ga je er niet vandoor? Net als al die anderen, die gaan allemaal naar Europa en naar Australië en naar Amerika. Ga er toch vandoor? En hij draaide om en ik keek zo de camera in en hij zegt, en wie zal er dan nog over zijn om hun te vertellen dat er ook een God is voor hun? Die personen die zijn vrouw hebben vermoord. Hij wist wat het kostte om God te dienen. Kost wat kost, hij ging ervoor. Weet je, bij ons in Indonesië hebben we YWAM ook, hè? Jeugd met opdracht heet dat hier. En in Pontianak, in de hoofdstad van West-Kalimantan waar wij zitten. En daar is er 1 keer per jaar of zo, dan ga ik naar hun toe om boodschappen te doen. Maar dan ga ik eventjes op bezoek daar, kijken hoe het er mee is en zo. En dan ga ik eerst, als ik daar naartoe weet dat ik daar naartoe ga, dan ga ik eerst naar de supermarkt toe. En dan ga ik een hele hoop boodschappen doen, want ik weet dat ze niet zoveel hebben. Dus ik ga een hele hoop tassen, boodschappen doen. Nou, het was die dag dat ik daar naartoe zou gaan, ging ik naar de supermarkt. En daar waren een paar tonnen, daar net als je de supermarkt binnenkwam. Pontianak heeft zo'n 1 miljoen mensen, hè? Dus het is geen klein stadje. Het is 1 miljoen mensen. En dus een ton daar in die supermarkt met tandpasta. En een ton daar met bodyzeep. Ja, ik denk, oh, dit is in de reclame. Ik zal een hele tas, een plastic tas kopen, zo van dat spul. Want dat hebben ze altijd nodig. En die handzeep ook dat zal ik kopen. En dan kocht ik wat koffie, thee en koekjes en van alles daar. En zo kwam ik bij YWAM daar in Pontianak aan. Door de poort daar. En iedereen die zag me, hey, Paroni, wow, yes. Ja, ze waren heel blij. Ik denk meer om die tassen die ik had dan om mij. Maar dat gaf niks. Dat maakt niet uit. Ja, maar ze waren blij. En toen zei ze, hey, oh, fijn u te zien. We zijn al aan het vasten voor 3 dagen. Ik zei, oh, nou, geweldig. Ja, wij vasten ook regelmatig en bidden. En toen zei ik, dus wat vast je voor? Iets speciaals? Ze zei, ja, want we hebben geen tandpasta meer en geen bodysoap. En ik zei, daar ben je voor aan het vasten? Ja, maar kijk, zie je, we wisten dat God het zou brengen. Hoe, dat weten we niet, maar jij hebt het nou gebracht. Ja, ik wist dat ook niet, maar hij wel. Maar toen dacht ik, hun zijn aan het bidden en aan het vasten voor tandpasta en bodysoap. Hey, is er hier in Nederland iemand die gaat bidden en vasten voor body soap en voor tandpasta? Ik denk niet dat ik dat meegemaakt heb hier. Maar weet je wat ik wel hoor hier? Is een hoop gemopper, gemopper en gemopper. En geroddel en gemopper, ontevredenheid, wil meer. Ja, waarom dit, waarom dat? Weet je, ik heb liever mensen om me heen die mij bemoedigen. En zien wat God aan het doen is, dan de gemopper. Heb ik het over christenen dan, hè? Christenen die mopperen. Want elke keer als wij mopperen, mopperen eindelijk tegen hem. Want eindelijk zeggen we dan tegen hem, ja, ik ben niet tevreden met hoe u mij zegent. Mogen we niet doen, lieve mensen. Hier, Timotheus. Hij was nog een manneke, nog een jongen. Ja, en hij kreeg die opdracht. Ga ervoor. Hij had zoveel van Paulus geleerd. Ja, hij toen de tijd. Ik heb nou ook veel van Paulus geleerd. De Heilige Geest heeft mij veel laten leren over Paulus toen ik in de gevangenis zat. Zo, hé. Heel wat tijd gespendeerd daar om hem, om eens over na te denken over een hele hoop dingen. Te bidden. En toen, ja, toen ik eruit kwam, gingen we naar, zes maanden later ging ik naar de grens toe om wat YWM's op te halen. Die bij ons zouden komen voor een weekje, een paar weekjes of zo. En er was een ruitblok, ja, van de militairen en van de politie. Die waren alle auto's aan het onderzoeken om te kijken of er drugs of wapens of wat dan ook. En toen stopten ze en bij mij dan en ik had twee jongens van ons bij ons. En ze rukten de deur open zo en ze zeiden, get out, ja, couloir, eruit. En ik zei, oké, ja, meestal zijn ze heel erg beleefd, maar nou waren ze echt op zoek naar iets en ze waren echt geïrriteerd. Ja, we gaan je auto helemaal onderzoeken. Door een hele rij auto's zo. Ik zei, oké, we gaan, komen eruit. Maar meteen dat ik dit zak en ik kwam eruit, kwam er een man daar uit het politiebureau rond mijn auto. En die stond langs de kolonel en die zegt, daar is die voorganger die opgesloten was 6 maanden geleden daar in Sangau. Weet je nog? Toen zegt hij, oh, bent u daar? Oh, ik heb over gehoord. Oh, het spijt me toch dat u daar opgesloten staat voor 8 dagen. Sorry. Hey jongens, blijf eens van die auto af. Hey, gaat u maar lekker weer terug in de auto daar. Hey, aan de kant, laat die man door. Ik denk, wat krijgen we nou, ja? Ja, maar ik realiseerde dat toen, ja, dat was rondgegaan overal. Moet je kijken, die man die al die kinderen helpt, die stoppen ze daar eventjes in de gevangenis om wat geld zien te krijgen. Ja, schandalig. Ja, dus hij ging rond overal. Nou, die auto van mij, en die bestuurder dan van die auto, die witte auto, ja, want iedereen kende die witte auto, maar ook die man met die lange neus, maar die hebben ze nooit gezien, maar nu wel. Ja, in één keer, wauw zeg, ik kon overal komen met mijn Bijbel. Prijs de Heer. Zie je wel, soms moet je een offering maken, ja, op een dingen opofferen, maar God is er altijd bij om jou dan ook weer op te pakken en dan te gebruiken, waar dan ook. Dus, toen mijn vrouw stierf in een auto-ongeluk, was hij er ook om mij te dragen. Hij was er ook. Moeilijke tijd dat je meegaat. En je kunt je wel je arm opsteken en zeggen, wat doe je nou, Heer? En zoveel mensen die ik ken, christenen, die eerst God aan de dienen waren. En als er iets gebeurt in hun leven dat hun niet aanstaat, dan zeggen ze, voor mij hoeft het niet meer. En dan gaan ze er vandoor. Wel, Paulus was zo'n persoon die dat absoluut niet deed. Ik wil dat ook niet doen. Zoveel dingen zijn bij ons gebeurd. Ik ben zo vaak bedreigd met de dood over de kinderen in de bossen. De meeste mensen willen niet zo ver gaan, want het is veel te duur, het is veel te ver en het is veel te gevaarlijk. Ja, in 1997, toen we daar net waren, een paar jaar, toen hebben we een grote oorlog meegemaakt daar met de stammen van Madurese, van de eiland net boven Java. Van de Madurezen met de Dayaks. Meer 6000 mensen waren allemaal de kop eraf. Vreselijk. Ik heb geen flauw idee dat dit nog kon voorkomen. En dan ruik je al die lijken daar. Een van onze jongens daar, die moest geopereerd worden. Ja, en het moest 10 uur rijden of zo om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. Ik mocht niet mee, want ik zou eerst de target worden. Dus u moet thuis blijven. Het was akelig. Ik had nu, in het begin had ik foto's daar, buiten, daar in de, waar het koffie is, heb ik een hele hoop foto's hangen. Maar vroeger had ik foto's bij me met kinderen die zo stonden daar voor de camera, daar, met koppen die ze net afgehakt hadden. Net of het gewoon niks was. aan het lachen. Leven is goedkoop daar, als je Jezus niet hebt. Ze snappen niet dat leven kostbaar is. Dat God elke wezen, elke ziel is kostbaar voor hem. Dat hij is naar het kruis gegaan voor elk ziel. En hier, zo, kijk eens, zag je daar palen daar met koppen erop. Vreselijk. En in het jaar 2000 ook weer eens een keer 700 mensen weer decapiteerden daar. Maar toch was Jezus daar met ons. Hij beschermde ons. Hij hielp ons om het evangelie, de liefde van Jezus, door te vertellen. Een van onze jongens die bij ons woonde, ja, toen de tijd, vertelde ik over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus een keer in de keuken, rond de tafel. En toen zei ik, Jezus houdt van alle mensen, alle stammen. En toen zei hij, ja, maar niet van de Madurees, pa. De Madurees-stam. Ik zeg, ja, van hun ook. Hij zei, dat kan niet. Dat zijn honden. Nog erger als honden. Die vermoorden mijn mensen, verkrachten mijn mensen. Dus hij kan niet van hun houden. Ik zeg, en toch is het zo. Hij is ook gekomen voor hun. Om hun te verlossen van de boze. Van al die toverdokters die ze allemaal aanbidden. Het zijn allemaal animisten. Ze hebben allemaal van die akelige afgoden dat ze aanbidden. Hij wil hun verlossen daarvan ook. Nou, ik zag aan zijn gezicht dat hij er moeite mee had. Maar ik ging door. Het vertellen over de onvoorwaardelijke liefde. En op een gegeven moment begint hij te huilen. Ik zei, wat is er, jongen? Hij zei, pa, vorig jaar heb ik 2 kinderen doodgeschoten. Ik zei, wat? Hij zei, ja, doodgeschoten. Het zijn Madurees, hoor. Wij beschouwen ze als honden, hoor. Dus voor ons is het helemaal geen probleem. Zie, als wij het niet doen met hun, dan doen ze het met ons. Ik zeg, maar jongen toch, je plaatst een vloek op je eigen leven. Want hij zei, ja, maar dat is niet alles wat we doen, pa. Je weet wel, hè. Zie, daar als je... ze hebben een demonische praktijk daar, dat noemen ze Sakti. Als je je vijand doodt en dan snij je hem open en je eet een beetje van zijn vlees en drinkt een beetje van zijn bloed, dan word je super, dan krijg je supernatuurlijke, zeg je dat zo? Supernatuurlijke kracht. Dan word je krachtiger dan je vijand. Ja, maar ik zeg, wat? Ja, ik had dat al meer gehoord, maar oh. Ik zeg, je plaatst een vloek op je man. Want toen moesten ze hebben gebeden voor hem om hem vrij te zetten van die demonische vloek op zijn leven. Hij begon te huilen, te schreeuwen. En toen is hij vrijgezet, vrijgezet. Hij wist dat hij een kind van de Allerhoogste Heer was. Maar iemand moet ze hem wel vertellen. Iemand moet die mensen daar vertellen dat er een God is die bestaat ook voor hun. Ondanks dat wij alles hadden in Australië, een juweel van alles. Keigrote huis hadden we. Prachtige auto's hadden we, goede banen, alles. En toen zei de Heer, pak je boeltje maar in, verkoop het maar gelijk en volg mij. Ik had 2 keuzes. Zeggen tegen God, ja, hallo, ik heb nou wel alles, hè. Dat ga ik echt niet doen, want ik vind het hier fijn. Of, zoals ik gezegd heb, wij gezegd hebben, we gaan ervoor. Iedereen verklaarde ons voor gek, want het was financiële crisis. Niemand geeft zijn baan op zomaar. Maar wij wel. Waarom? Omdat hij het gezegd had. Verkoop het boeltje maar, pak je spulletjes in en volg mij maar. Hebben we gedaan, we hebben nooit teruggekeken. Ik ga nog wel eens terug naar Wangaratta waar ik geboren ben en waar ik mijn huisje had. En ik zie dat huisje nog steeds. En dan denk ik, wat ben ik blij dat ik geluisterd heb, Heer. Wat ben ik blij dat ik hier niet meer ben. Dat ik geluisterd heb naar u. Wat heeft u mij op een weg laten lopen samen met u. Wat ben ik blij dat ik al die ervaringen opgedaan heb. En het zijn een hele hoop ervaringen die helemaal niet zo leuk zijn, maar het heeft me zo versterkt, mijn geloof uitgerekt, mijn vertrouwen op hem vergroot. Ja, mijn verlangen om hem te dienen, nog meer verlangen. Wetende dat mijn leven is van hem. Ik heb nog een tijdje hier te leven op deze aardbol. Dadelijk als je terugkomt of als mijn leven op is, dan is het gedaan. Dan kun je niks meer doen. Je kunt niet meer teruggaan, je kunt niks meer veranderen, dan is het gedaan. Nu moet er gewerkt worden. Nu moet je je leven inzetten voor hem. Totaal overgave aan hem. Zodat hij je kan gebruiken dan. Die de talenten die en die gaven die hij je toevertrouwd heeft, kan gebruiken, kan ontplooien. uit de kast halen, uit de stof afvegen en dan gebruiken. En dan zul je vallen en dan ga je weer opstaan met hem en dan zul je weer vallen en dan ga je weer opstaan met hem. En dan komt er van alles jouw kant op en de vijand die wil niet dat jij ontplooid zal worden, sterk zal worden in jouw geloof. Die wil maar dat je maar lamloos iemand bent. Christenen hebben een verantwoordelijkheid. Christenen. Christen, het woord christen betekent, als je de letterlijke vertaling voor christen is, kleine Christus. Met andere woorden, zijn spiegelbeeld zijn we. Een ambassadeur voor hem op deze aarde. Dat wij zoals hem zullen zijn op deze aarde, lopen met hem. Zijn liefde uitdelen waar hij ons naartoe brengt. Waar we ook wonen. Zie, God plaatst ons nou. Iedereen die hier is en die Jezus kent, die is nou, die woont nou in een strategische plaats. God heeft je daar geplaatst. Je denkt misschien wel, ja, daar heb ik zelf voor gekozen. Nee, hij heeft jou gezorgd dat je daar bent. En daar ben je, zoals we net hoorden van pas geleden, dat we een licht zijn. Een licht die moet branden. Een licht die moet branden, zodat de mensen kunnen zien in deze duisternis. Ze kunnen zien in jou, er is iets in jou. Wauw, ik weet niet wat het is, maar dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En zodoende zijn wij toen naar Borneo toe gegaan, 25 jaar geleden, alles weggedaan. Alles. En, nou, en daar zijn we gewoon bezig, heerlijk bezig. En ellende maken we mee. Zoveel ellende komt op ons af. Maar God is er altijd bij. Altijd bij om ons daar te omarmen, bij te staan, om ons op te tillen wanneer het nodig is. Ons te beschermen wanneer het nodig is. Waarom? Hij is nog lang niet klaar met mij. Hij heeft om een opdracht gegeven, maak een plaatsje daar voor 1000 verwaarloosde kinderen daar in de oorlog en bouw scholen voor 2000. Met geen rode cent zijn we gewoon begonnen. Gewoon geloof, jij hebt het gezegd, Heer. We gaan ervoor. Hoe het gaat gebeuren, ik zou het echt niet weten. Maar hij wel. Want hij gaat het niet zo zeggen van, nou, begin er maar aan, Ronnie. Maar dan wil ik wel eens zien hoe je dat gaat doen. Dat doet hij niet, is je vader. Hij houdt van je. Hij wil dat je ook succesvol bent. En het is niet, je doet het niet zodat iedereen kan zeggen, oh, geweldig, heleboel wat je gedaan hebt. Nee, je brengt alle eer aan hem. Nou hebben 700 kinderen daar. Kinderen die niemand wil hebben, maar hij wel. Kinderen die bij ons terechtkomen die zo verwaarloosd zijn. Sommigen die zoveel bagage hebben. We hebben pas geleden, net zei ik van de week weer, een meisje 4 jaar oud gevonden. Moeder en vader al dood, op haar eigen. Niemand willen hebben, ze heeft HIV. Niemand willen hebben. Nou, Jezus wil haar wel hebben. Dus komen ze naar ons toe. Wel, hier, wil je ze? Ja, wij willen ze wel. Tuurlijk willen wij ze wel. Nou, dan hier dan. Zie, soms komen mensen naar mij toe met een 10, 11, 12-jarige zoon of dochter. En dan zeggen ze, dumpen we ze hier of dumpen we ze ergens anders? Nou, ik kan wel een stuk hout pakken dan. Ja, bidden met een stuk hout. Hard bidden. Ja, mag niet, want ik ben een christen, dus ik moet altijd... Maar ik heb er wel eens moeite mee, hoor. Mensen die zo met hun kinderen omgaan. Of mensen die kinderen zo misbruiken. Of toverdokters die kinderen zo misbruiken. Meisjes die 11, 12 jaar oud zijn en als ze de eerste keer ongesteld worden, worden ze uitgehuwelijkd door de toverdokter aan een oude man die al 3 of 4 vrouwen heeft. En jij als ouder hebt er niks over te zeggen. Jij krijgt een paar varkens in de plaats voor jouw kleine dochter. Ja. Dan kun je schreeuwen zo hard als je wilt, er wordt niks aan gedaan. De toverdokter zegt het en hij heeft de macht daarover. Daarvoor krijgen wij een hele hoop meisjes bij ons. Alsjeblieft, take mijn dochter, ja. Hier is ze veilig. Hier heeft ze misschien een kans om naar school te gaan en iets te maken van haar leven. Ja, zeker. Waarom? Omdat hij hun van hun houdt. Maar weet je, er zijn zoveel van die kinderen die daar aan zijn lot overgelaten zijn. Ik heb er moeite mee soms, zo'n moeite mee om de hoeveelheden daar. En dan vraag ik aan de Heer, roep anderen ook op, Heer Jezus, om mee te helpen. Om andere plaatsen te openen, zodat kinderen dan binnen kunnen komen en gered kunnen worden van deze akelige, duisterige wereld hier. Die hun maar opslokt, kapot maakt. Ik heb er moeite mee. Soms kan ik niet slapen. Hoeveel kinderen zijn er daar buiten die gered moeten worden en die niet gered zijn? We trainen onze kinderen op, onze jeugd, we sturen ze naar de Bijbelschool, naar de universiteit. Al mijn leerkrachten op onze eigen school, nou, we hebben 46 leerkrachten, zijn onze eigen kinderen die nou opgegroeid zijn aan onze bediening. Houden van de Heer, vurig voor de Heer. En dienen de Heer om de volgende generatie binnen te brengen. Anderen die gaan erop uit. Vele van onze jongens die zijn nou gemeentestichters, die sturen erop uit. Ook meisjes, dames, net afgestudeerd. Wil je de oorhoud ingaan? Yes, ik wil. Wij willen deze boodschap van liefde en bevrijding door. Ja. Ga ervoor. Gevaarlijk? Absoluut. Zo gevaarlijk, met zoveel dingen. Pas geleden hadden we, elke jaar dan vraag ik hem om een hele hoop van de gemeentestichters en leiders daar binnen te brengen naar ons. Ja? Geef ze 4 dagen wat rust. Een beetje fellowship samen. Want ik zie nooit niemand daar. Ja, het zijn niet van ons allemaal. Het zijn van andere gemeentes die ze op uitsturen, maar laten ze dan helemaal met rust. Krijgen ook niks. Ik weet niet of ze voor hun regelmatig bidden. Ja. Maar die hebben we ontmoet op onze, als we alle stammen afgaan hier en daar. En brengen ze in naar ons zo 1 keer per jaar. Wij geven ze geld om te komen, want het kost 1 maand loon om te komen, reiskosten. 1 maand loon. En dan 1 maand loon om weer terug te gaan. 2 maand lonen betalen we ze. Honderden van hun komen naar ons toe voor 4 dagen. Om ze te bemoedigen, op te bouwen. Ja, we gaan voetballen, we gaan zwemmen, barbecuen. Woord van God leren samen, zingen, lofprijs. En dan getuigenissen geven. En sommige van die lui, als je dat hoort. Ja, er was één jongeman en die zei, pa, ik heb 5 gemeentes gesticht daar. En ik geniet van al die mensen die tot bekering zijn gekomen. Al die inbolingen tot bekering gekomen. Prijs de Heer. Hij zei, in een keer was ik daar naartoe gegaan in Meccano, de stroom afwaarts, zegt hij, om allemaal te gaan bezoeken. En dan blijf ik 1 avond bij 1 stam en dan ga ik de volgende dag naar de andere stam. Hij zei, toen kwam ik bij 1 van de stammen daar. Ik zette mijn Meccano aan de oever daar met de touw vastgebonden. Klom ik op de oever. En daar voor me, zegt hij, zie ik iedereen, alle vrouwen, kinderen, mannen, allemaal dood. Allemaal dood. Nou, en hij was aan het huilen toen hij aan dit aan het delen was. Allemaal dood, zegt hij. Ik weet, pa Ronnie, het zijn. Hij zegt, ik weet waar ze zijn. Ze zijn nou in de hemel, maar ik mis ze allemaal. Het zijn mijn mensen. Allemaal vergiftigd door de toverdokter. Hij moest ze allemaal begraven. Er was niemand. En toen zat hij dat te vertellen, daar zo ontroerd was hij. Wij waren zo allemaal zo ontroerd met hem. En dan kom ik hier in Nederland. En dan hoor ik dat gemauw en dat gezever. Sorry, hè. Van mensen die klagen over stomme dingen. Waar de Heer helemaal niet eens in geïnteresseerd is. Helemaal niet belangrijk is. Terwijl daar zoveel van onze broeders en zusters zijn werk doen in zulke situaties. Ik ben blij dat ik daar ben, dat ik hem mag dienen daar. Ben ik blij, ik ben zo blij. Zo blij. En vaak zeggen kinderen tegen mij, pa, ik heb gedroomd gisteravond dat ze jou doodgeschoten hebben. Ik zeg, luister eens, niemand die schiet mij dood zonder zijn toestemming. Dat wil niet zeggen dat niemand mij dood zal schieten, maar zonder zijn toestemming. Niemand. Hij bepaalt wanneer het mijn laatste dag is, niet de vijand. En of dat nou morgen is, of volgende week, of over 20 jaar, of wat dan ook. Hij bepaalt dat. Als ik in de wil van de Heer ben, hem te dienen, dan bepaalt hij dat. Maar niet de vijand. Dus wees niet bang. Helemaal overgeven aan hem. En als je dat doet, zal ik je vertellen, dan kom je de prachtigste dingen tegen. De de wonder van de Heer. We hebben een grote plaat daarvoor bij onze terrein daar. Ja, be aware you are entering a miracle zone. Proceed at own risk. Zelfs de islamieten, de boeddhisten in de omgeving, die weten, ga niet rommelen met hun daar op die project, want hun God is met hun. Zo hé. Toen ik dat hoorde voor de eerste keer, toen zei ik zo, nou laat me lekker doorvertellen aan iedereen. Ja, ga niet zitten rommelen met hun, want als je gaat rommelen met hun, dan gaat je rommelen met hun God. Maar eigenlijk, ja, kun je dat voor iedereen zeggen, die verliefd is op Jezus. Waar je ook woont, jouw buren. Ook, van ik ga alsjeblieft niet met die buurvrouw van mij rommelen, want als je met haar gaat rommelen of met hem, dan heb je hun God tegen je. Zo hé. Maar zo is het feit. Jezus die geeft deze boodschap aan ons. Zijn onvoorwaardelijke liefde, hij houdt van de mensheid. Hij brengt je op pad, waar dan ook. Hier in Nederland is net zo goed zo'n hoop nodig. Mensen die zoeken naar hoop, zoals we net hebben gehoord. Verlangen daarna, of misschien niet, weten het niet eens. Maar wij hebben die opdracht gegeven om dat te doen. En daarom is het belangrijk dat we dat nooit verslappen. En nooit in de weg staan van wat de Heilige Geest wil doen. Weet je, soms dan denken dat we niet goed genoeg zijn. Laat dat maar aan de Heer over. Als jij zo doet en jij zegt, ja, hier ben ik, Heer, zegt u het maar. Ja, dan moet je wel verwachten dat hij het dan doet. En dan moet je dan ook niet zitten klagen van, oké, nou ga me nou eerst de wc schrobben voor een half jaar daar in de kerk. Ja, hallo, hé, dat ga ik echt niet doen. Nou, hier ben ik, zeg je toch? Maar daar begint het. Kleine dingetjes doen voor de Heer eerst. Trouw zijn aan die kleine dingen. Dan gaat hij je veel andere dingen gaan doen. Er was iemand die pas geleden kwam, die zei van, broeder Heiboer, geweldig hier, die dorpje met al die kinderen. Oh, zo geweldig hoe ze er nou uitzien en zo. Oh, het is echt fantastisch. Ik zou zo graag in uw schoenen willen staan. Ik zeg, oh ja? Ze heeft u mijn boek al gelezen? Oh nee, ik zeg, nou lees die maar eens eerst. En dan zeg maar of je nog steeds in mijn schoenen wil staan. Weet je, het komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Hoe meer dat we God gehoorzamen, hoe meer ja, dat je geloof zal groeien en hoe meer dat er zal gebeuren. Meer aan mensen die aangeraakt zullen worden door jouw gehoorzaamheid. Hé, hey. Daardoor, ja, bij ons dan, zijn al die mensen tot bekering komen. Ook weer, geef alle glorie aan hem, hè. Alle glorie aan hem. Ik vergeet nooit meer een van onze jongens daar. Toen zeiden we, oké, ga erop uit als je wil. Ga van de ene dorp naar de ander, naar de ander, naar de ander, om het evangelie te verkondigen. Want ze moeten het horen. En dus hij gaat er van de een naar de ander. Daar schieten ze hem bijna dood, twee keer. En toen kwam hij bij een stam aan, in een vallei daar, met allemaal hutjes daar. En daar zag je zo'n hele oude vrouwtje daar. Dat was de eerste persoon die zag, een oude vrouwtje. En die mevrouw die ziet hem en begint te schreeuwen. Waaah! Zo. Hij denkt, ach, demonisch bezest, ja, dus geweldig. Maar ze was helemaal niet bezest, ze was blij om hem te zien. Want het verhaal ging zo, zij was op hem, zij verwachtte hem. Zij verwachtte hem, want ze zei, al jaren, zegt ze, ja, hun zijn animisten, ze aanbidden een geest van in de boom, en een geest in een stuk steen, en een geest in de rivier, en een geest in de zon, en al die geesten aanbidden ze allemaal elke dag. Eten zwaren daar neerleggen, allemaal. En toen had ze gehoord van iemand dat er een grote geest was, die ze niet kende. Een grote geest van de christenen. Had geen flauw idee wat dat betekende. Christenen wisten niet wat dat betekende, maar ze dachten dat het een stam was of zo. De grote geest van de christenen. Dus ze zei al tegen al haar mensen in haar dorp, ik ga ook deze grote geest van de christenen ga ik aanbidden. En al die mensen, je maakte allemaal maar gein met haar. Zegt ze, je zult zien, hij zal iemand brengen een dag. En toen bleef ze maar bidden, zegt ze, ja, grote geest van de christenen, breng toch iemand naar ons toe, om zodat je kan vertellen wie je bent. En dan ging ze door met al die andere geesten. En toen ze een van onze jongens daar zag aankomen tussen de bomen daar met zijn Bijbel onder zijn arm en zijn rugzak, ze wist, hij was het. En dus toen ze daar kwam, zei Gilda, was zo blij, omarmde hem, zei, ik wist dat u zou komen. Nou, en hij luisterde toen naar wat zij had verteld en opende de Bijbel en zij ontving Jezus in haar leven. En toen bleef ze maar schreeuwen, zie je wel, ik heb toch gezegd, hij komt. Het duurde niet lang, een paar weken later, de stam was bekeerd. Een kerk was ontstaan, geboren daar. Hun zijn nou zelf gemeentes aan het stichten daar. Ze doen niet meer die afgoden aanbidden. Ze doen nou hem, de koning der koningen, aanbidden. Maar iemand moest er naar naartoe gaan met deze woord. Iemand moest er daar naartoe gaan. En daardoor zijn zoveel anderen gered. En die gaan nou anderen weer redden. Zoals we net gezien hebben. Eén lampje steekt een ander lampje aan. En voordat je het weet, zoveel anderen. Onze kinderen komen terug van de Bijbelcollege. Ja, het zijn geen kinderen, maar zijn volwassenen nou. En een hele hoop die trouwen met elkaar. Nou, ik heb al 48 kleinkinderen daar en 3 onderweg. Dus ja, daar groeit allemaal ook maar door, ja. Maar prijs de Heer, ze komen terug en ze willen daar het evangelie verkondigen. Waar dan ook, zeg het maar. Gevaarlijke gebieden, yes. We gaan ervoor. Want Jezus zei, kom niet terug totdat alle stammen de gelegenheid hebben gekregen om dit te horen. Dat ze allemaal, ze zullen niet allemaal christen worden, maar ze moeten wel de gelegenheid hebben om hem te horen. En dan kom ik terug, zegt hij. Dan kom ik terug. Nou, wij hebben die verantwoordelijkheid nou om dat te gaan doen. Heb ik nog een beetje tijd? Nog 5 minuten? Waar ben je, broeder? Ik zie niemand. Mag ik nog 5 minuten? 2 minuten. Oké, nou ja. Ja. Ja, weet je, ik heb zoveel verhalen te vertellen van wat God met ons gedaan heeft. Niet om weer om te zeggen van nou, ik ben speciaal, absoluut niet. Maar gewoon uitstappen in geloof. Ja, gehoorzaam zijn. Vertrouwen op de Heer. Ook al heb je het niet, zo vaak moet ik dingen doen dat ik nooit eerder gedaan heb. Nooit. En in het begin zei ik ook van, oh Heer, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Kan je iemand anders roepen? Dat ken ik echt niet. Ik ken dat niet. Ik denk dat de Heer af en toe wel eens een glimlach heeft van, ja, ja, dat weet ik, hij had dat nooit eerder gedaan. Maar ja, toch wil ik dat eerder gaan doen. Ja? Zo, kom op, je kan het doen. Vertrouwen op hem. Hem bij de hand pakken zo. Oké, Heer, we gaan ervoor. Ik vertrouw helemaal op u. Weet je, woorden spreken. Ja, soms in die stammen daar. Wij hebben kinderen nou van 64 verschillende stammen bij ons. 64 verschillende talen bij ons. In ons dorp. Gelukkig gaan ze allemaal naar onze school. Dus ze leren allemaal de nationale taal daar. Maar er zijn zoveel talen daar. Als ik de oerwoud in ga daar om te vertellen. Dan moet ik eerst vertellen via een van onze jongens. Of 2 van onze jongens. Want die kan die taal niet, maar die kan die taal wel. En dan moet je 2, 3 keer moet je vertalen. Zo hé. Hey. En dan moet je dat doen. Of je nou fijn vindt of niet. Ja, zoveel dingen hebben we meegemaakt. 2 minuutjes. Oh. Ik vergeet nooit toen wij daar naartoe gingen. Om het evangelie te verkondigen. En toen kwamen we een hele hoop kinderen tegen. Dus die hebben we allemaal binnengebracht. Ja, in onze huis en zo. Zo geweldig. En al die kinderen zijn mijn kinderen. Niemand zijn allemaal mijn kinderen. En ik hou van elk kind. En zo fantastisch om te zien dat ze nou bloeien en groeien in de Heer. Ja, en echt genieten van hun leven nou. En een eigen partner kunnen kiezen in plaats van dat de dove dokter zegt, jij trouwt met die of die, weet je wel. Dus zo geweldig om dat te zien, dat ze echt genieten. En, maar we gaan vaak de oeroude in. Dus onze dorp is echt niet een Indonesische dorp meer. Ja, we hebben onze eigen wegen, watervoorzieningen, elektriciteit hebben aangelegd. Ja, van alles. Alle gebouwen, according to Australian standards. Ja, dus goede gebouwen die goed eruit zien, goed verzorgd worden. En iedereen die gapen gewoon. De ambtenaren die daar komen en zeggen van, hoe kan dat nou dat allemaal zo hier werkt? Ja, ja, omdat we het allemaal bijhouden. Ja, maar hoe doe je dat dan? Waar krijg je het geld vandaan? Ik zeg, van hem. Ik zeg, van hem? Ik zeg, ja. Wij vragen het aan hem en hij gebruikt dan die en die en die. En van allerlei soorten geld komt hier naartoe in onze bankrekening. En ik hoef het er maar uit te halen en te spenderen. En toen zei die ene islamitische vrouw die waar ik mee aan het praten was, die bij ons toen kwam. Zei ze, ik wil ook zo'n bankrekening hebben. Ik zei, nou dat kan. Vraag het maar aan hem. Ja, dat mag. Maar weet je, als we naar die stammen toe gaan, dan gaan we nemen onze grote kist, medicijnkist met ons mee. We hebben nu een dokter, een van onze jongens is dokter geworden. Een paar verplegers hebben we nu. En die nemen we mee daar. En dan gaan we het evangelie verkondigen. Dat is de bedoeling. We willen ze niet lastigvallen. We willen ook niet beledigen. Maar we willen het vertellen over de Heer Jezus. Nou, we waren daar een keer aangekomen en toen moesten we ze waren heel erg vereerd dat we daar waren. Ja, een blanke man met een lange neus, dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus iedereen, de eerste 10 minuten, al die vrouwen en kinderen zaten zo te gapen. Toen zei ik, oké, na 10 minuten, oké, ja, het is goed, oké, wat is er? Ja, die neus van u. Ik zeg, ja. Ze zei, die neus van u is zo lang. Zo, ik zei, ja, oké. Ja, vroeger dan plaagden ze mij op school ook. Ik zeg, ja, oké, daar kan ik niks aan doen. Ik heb nou gewoon een lange neus. Ik zeg, nee, wij houden van zo'n lange neus. Wij willen ook zo'n lange neus. Ons neus is allemaal zo plat, zegt ze, maar wij willen ook zo'n lange neus. Ja, ik zeg, nou, dus dat vonden ze geweldig. Maar daar hadden ze een maaltijd voor ons klaargemaakt. En hadden ze een schaal met rijst en een schaal met soepspul met van alles erop en eraan. Daar, dus ik nam een schaal een schep van rijst op mijn bord en een schep van de soepspul op mijn rijst. En er zaten allemaal van die groene slierten in uit de oerwoud en stukjes vlees daar. En ik had 2 stukken vlees op mijn bord. En ik bedankte de Heer, ik ging bidden, bedankte hem en we aten mijn bord. Maar ik had 2 stukken vlees op mijn bord en ik begon aan de eerste stuk te eten. En ik denk, nou lekker is het niet, maar ook niet vies, het was gewoon eetbaar. Maar ik denk van, wat is het toch, want een hele hoop bordjes, maar weinig vlees. En dus ben ik door eten, met de rijst en de groenten ook. En toen had ik dat op en wilde ik aan de volgende stuk vlees beginnen. En toen ik het aanraakte, draaide het zo om op mijn bord. En toen realiseerde ik wat ik aan het eten was. Ik was een rat aan het eten, want het tweede stuk van de vlees was de kop van de rat. Nog helemaal intact, de snuit, de tanden zaten er nog in, de ogen zaten er nog in. En ja, ik weet niet met jullie, maar mijn lichaam, ik zag die rattenkop daar. En mijn eerste gedachte was, ik heb net een stuk rat gegeten. En ik moet nog dat andere stuk opeten. En het was net of die rattenkop mij zo aankeek. En ik denk, Heer, alsjeblieft. Ik keek die mevrouw aan en ze lachte zo naar mij en ik naar haar toe. Want ik dacht, ga je nou geen gekke smoel trekken, Ronnie? Want ja, als je dat doet, dan beledig je die mensen. En dan willen ze niet luisteren wat je te vertellen hebt. Dus ik deed me heel cool, weet je wel. Ik keek naar die mevrouw en zij lachte naar mij en ik naar haar toe. Zo, net of er niks aan de hand was. Maar ik zal u vertellen, binnenin, er was van alles aan de hand. Van alles. Want alles wat ik al opgegeten had, zat hier en wilde eruit komen. En dan denk ik, help Heer Jezus om dit allemaal binnen te houden. Want dadelijk geef ik over en beledig ik iedereen. Dus ik dacht ik moet aan iets anders denken, vlug. Heer, help me. Dus ik begon aan bomen te denken, aan bloemetjes, gekleurde bloemetjes. Aan mijn vrouw die spaghetti zat te eten thuis. En ik had die kop nog op mijn bord. Ja, dus ik drukte het in en ik trok het apart. Zo uit elkaar, net of ik het al aan gezeten had. En ik pakte al de rijst en de groenten en ik had dat allemaal op. En het bleef allemaal beneden. Ik bleef allemaal zitten, halleluja. Ja. Bidden jullie ook voordat je gaat eten? Ik hoop dat je de Heer dankt voordat je. Maar ik heb geleerd dat bidden, dat betekent een hele andere ding daar, ja, wanneer wij gaan eten. Als wij bidden, dan menen we elke woord die we zeggen. Ja, Heer, genade, we gaan zo eten, Heer Jezus. Zegen dit eten nou dat op een bord ligt. En als er nog iets levend erop is, dan dood het nou in Jezus' naam. Ik heb 2 keer voedselvergifting gehad en zo ziek geweest in het ziekenhuis, maar ik ben er nog steeds. Dus zo erg was het nou ook weer niet. Ik was een keer bij een stam, de IBAN-stam, en dan hou ik hem heel. Bij de IBAN-stam, hele lieve mensen. Die waren ook zo... toen we het evangelie verkondigden, die waren zo diep aangeraakt. En de verschillende stamhoofden die kwamen daar naartoe, zaten daar al bij me. En die gingen over, de discussie was, zullen we Jezus aannemen elk apart of met z'n allen? Ja, en dat was de discussie. Wat zijn de voordelen en de nadelen? Nou, dus na een paar uur discussies zei ik, sorry, maar nu moet ik echt naar de wc. Dus kunt u vertellen waar de wc is, want ik moet nou echt gaan, nu. Ja, en toen zei die stamhoofd van, ga door die deur daar naar buiten. Ik zeg, is de wc links buiten of rechts buiten? Hij zegt, nee, buiten. Maakt niet uit waar, ja, buiten. Zoek maar een plekje uit en doe het daar maar. En ik zeg, oké. Hij zegt, maar wilt u een nummer 1 doen of een nummer 2? Ik zeg, ja, dat ga ik jou echt niet vertellen, want dat is privé, hè. Hij zegt, nee, maar als u een nummer 2 moet doen, dan moet u wel een stok meenemen. Ik zeg, waar heb ik die dan voor nodig? Hij zei, de varkens en de oorwaarts zijn heel erg ongeduldig. Die wachten niet altijd tot je klaar bent. Dus je moet die stok hebben om ze eraf te slaan. Ik zeg, serieus? Ik heb het wel geweten hoor. Een keer was ik in de bossen daar, alleen, met mijn stok. En ik zat amper daar. Ja, en hoor ik al een hoop geritsel achter me. Ik denk, er is al een varken, zeg. Zo, die zijn snel. Maar prijs de Heer, ik had mijn stok. Dus ik denk, ik draai om en ik geef het een goede harde tik over zijn harses. Maar toen ik omdraaide, er was helemaal geen varken. Maar er waren allemaal kleine kinderen die zo zaten kijken. Ik zeg, ga toch weg, man. Ik ben hier iets privé aan het doen. Ik had mijn broek al naar beneden. Zat ik, ja. En dus kwam er een grotere jongen die zegt, ja, maar u begrijpt het niet. Ik zeg, wat? Hij zei, wij denken zo. Onze huidskleur is chocoladekleur. En onze nummer 2 is ook chocoladekleur. Maar u bent een blanke man met blanke huid. En wij willen weten of die nummer 2 van u ook zo blank is. En dat willen we graag zien voordat de varkens te pakken krijgen. Nou, ik vond het erg logisch van hun dat ze zo dachten. Maar ik zei, nee, het is niet blank. Het is chocoladekleur, net als die van jullie. Dus nou, ga nou weg en laat me met rust. Ja, jullie lachen. Ik was echt niet aan het lachen toen, hoor. Echt niet. Maar weet je, nog moeten we zulke soort dingen doen. Wie wil er graag naar Borneo komen? Ja, ik zie een paar handen daar. Nog moeten we zulke soort dingen doen. Maar weet je, en ik griezel dan er nog steeds van, hoor, als ik zulke dingen moet doen. Hond eten, slang, spinnen, noem maar op, van alles. Alles dat kruipt, leeft, dat wordt opgegeten daar. Dus ik ga ook nooit meer vragen, wat eten we? Dat doe ik liever niet weten. Gewoon, Heer, zegen het. Ja? Maar weet je, nou geef ik er eigenlijk helemaal niks meer om. Waarom? Omdat als je die mensen aankijkt, die mensen zijn zo verloren. Zo verloren. Die weten niet eens dat er een God bestaat, ook voor hun. Jezus ging naar de kruis voor ons. Vrijwillig. Hij offerde zijn leven op. Hij werd geslagen, gewipt, van alles. En toen genageld aan die kruis daar. Voor ons. En nou zegt hij, ga ervoor. Ga discipelen maken van de natie. Ga ervoor. Ik geef je alles wat je nodig hebt. Ik geef je mijn Heilige Geest en ik geef je alles wat je nodig hebt om de taak te voltooien. We moeten wel gaan, gehoorzamen. Nou en dan, als we een beetje een rat moeten eten, of een hond, of wat dan ook. Ja, waar het heel heet is, muggen zijn, van alles daar kun je krijgen. Nou en, het is nog lang en niet zo erg als naar de kruis gaan. Daarom, lieve mensen,